Goedemorgen gemeente, thuisluisteraars. U ziet als ik boven sta, dan is er wat aan de hand. Dominee Jongejan is van de trap gevallen, dus die kon niet voorgaan. Dus we hebben vanmorgen een leesdienst. Ik zal eerst de afkondiging doen. Woensdagavond is het Bijbelcursus. Donderdag contactmiddag dorpsgenoten en gemeenteleden. Het blad Zicht op de Kerk ligt klaar in de voorkerk. En de activiteitencommissie bedankt alle vrijwilligers die tijdens de tuintjesmarkt hebben geholpen met de inzet. En een of etenswaren van harte te danken. Gisteren is er een bedrag van ruim 500 euro opgehaald. We gaan beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw bewaart van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Ik vond een half jaar geleden ongeveer vond ik een preek in mijn kast. En die vond ik eigenlijk zo mooi, dat ik denk van ja, die ga ik klaarmaken om een keer, als het moet, te lezen. En nu achteraf, zeg maar, met de combinatie, als we het allemaal nog weten, 3 weken geleden, dominee Koppelaar heb de preek gehouden van als de hemel op aarde komt. En die had ook over de preek van Spurgeon. Nou, die preek van Spurgeon die lag toen in mijn auto. Dus in het land daarvan vond ik dat een mooie voortzetting eigenlijk. En ook gezien afgelopen Hemelvaartsdag, dan mogen we toch ook eigenlijk een stukje verlenging zien van dat koninkrijk wat opgericht gaat worden. En daarom is het ook Openbaringen 20 geworden. Openbaringen is een brief van Jezus Christus, gegeven aan Johannes om op te tekenen. En de psalmen, die heeft Spurgeon niet overgeleverd. Die moest ik zelf erbij zoeken. En die hebben allemaal de trant van koninkrijk. En daarom gaan we ook zingen uit psalm 98, het eerste en het vierde vers. Zingt, zingt een nieuw gezang. Des Heren, die grote God, die wonderen deed. En daarbij het vierde vers, laat al de stromen vrolijk zingen. En dan ziet je ook aan de tweede helft van het vers, hij komt om de aarde te richten. En de wereld in gerechtigheid. Luister nu naar de wet van God en zingen wij daarna als antwoord daarop Psalm 42, het derde en het vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? En het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder de, op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal u niet onschuldig houden, die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag. En hij heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. En gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De schriftlezing is uit Openbaringen 20. Openbaringen 20. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebben de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel, en de Satan, en hij bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond, sloot hem daarin, verzegelde die boven hen, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen en ze zaten op dezelfde. Het oordeel werd hen gegeven. En ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en hetzelfde beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En ze leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overige der doden werden niet wederlevend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg welke getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam een vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zilver, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden, dag en nacht, in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel weggevloden, en geen plaats is voor hem gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat het leven, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld, een iegelijk naar zijn werken. De dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel van het vuur. De meeste van ons in de rechterflank zijn eigenlijk opgegroeid met de gedachte dat als de Heer Jezus wederkomt, is de grote oordeelsdag en is het over. En naar de schriften is dat niet zo. Dat legt iets genuanceerder. En zeker voor Gods kinderen zijn de rechtvaardigen uit de volken, zal er nog een verschrikkelijk mooie tijd met hun herder en leraar, hun zaligmaker, komen voordat werkelijk die grote dag aanbreekt. En daar zal ook hoofdzakelijk de preek van morgen over gaan, over de eerste opstanding, wie daar deel aan hebben. En de tweede opstanding, wie daar jammer genoeg ook deel aan krijgt, als men niet buigt voor die zaligmaker. En daarom zal het eigenlijk in twee gedeeltes wezen. En het eerste gedeelte, dat gaat dan over Openbaringen 20 tot vers 4 tot 6. En ik zag tronen en ze zaten erop. Het oordeel werd hun gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beest en zijn beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En ze leefden en heersten als koningen met Christus 1000 jaar. Maar de overige van de doden werden niet weer levend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. En ze zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En het tweede gedeelte zal dan gaan over Openbaringen 20, het 11e en het 12e vers. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. De boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat van het leven is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En dan begint Spurgeon eigenlijk al een voorproefje te geven. En ik moet zeggen, het is een hele eerlijke preek. Want ook deze man was ook met deze dingen niet regelmatig bezig. Het is altijd een ondergeschoven kindje geweest. En zeker na de tijd van de reformatie, vind ik. Maar hij zegt, mijn vrienden, u zult mij wel toestemmen dat ik over de verborgenheden van de toekomst met betrekking tot de tweede komst, het 1000-jarig rijk en de eerste en de tweede opstanding zelden heb gepreekt. Hoewel ik deze onderwerpen, als ze in mijn behandeling te pas kwamen, niet helemaal liet liggen, zo denk ik dat men mij eerder beschuldigen kan van te weinig dan van te veel van deze verkondiging. Meen niet dat ik aan een onbetamelijke nieuwsgierigheid wil voldoen, of dat ik de rechte sleutel van de onvervulde profetie heb gevonden. Ik ben niet gerechtvaardigd wanneer ik mijn tijd aan de profetiestudie besteed. Hiervoor ontbreken mij trouwens de nodige talenten. Evenmin geloof ik dat mijn goddelijke zender mij daartoe heeft geroepen. We zullen eerst met elkaar bidden. En in de voorbeden mogen we danken voor het kamp. Dat de jeugd weer veilig thuis mag komen. Het is vandaag Weeszondag. Dat is altijd de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. En we zullen ook bidden voor dominee Jonge Jan. Ik weet niet in hoeverre zijn toestand is, maar als je je preekbeurt afbelt, doe je dat niet voor niks. Ja, heren, zo mogen we tot u komen. Op de dag die u gegeven hebt, heren, dat uw woord weer open mag gaan. En heren, dat moet toch een vreugde geven. Dan moeten we 's ochtends toch weer met blijdschap klaarstaan om naar de kerk te gaan. Want heren, u gaat spreken tot ons, persoonlijk. En heren, geef toch ook dat dat vanmorgen mag gebeuren. Dat er mensen zijn die persoonlijk geraakt worden in het hart. Die u misschien zo nooit gezien hebben in die gestalte als dat u zich aan hen openbaart. En heren, dat hoeft maar 1 keer goed te gebeuren, dat weten we. Dan zijn we verkocht. Dan zijn we verkocht aan de liefde van Jezus Christus. En dan zijn onze zonden ook verkocht aan u. En heren, dat is toch wat de mens nodig hebt. Rechtvaardig worden voor u. U mogen lief hebben, u mogen dienen in het leven. U mogen groot maken. En heren, geef toch dat dat bij een ieder van ons mag gebeuren, want de kerk wordt lauwer en lauwer, dat weten we. En we zien het ook. Maar we hebben juist de mensen nodig die die passie hebben voor u. Prioriteiten stellen in het leven, heren, om het mee te helpen. Om ons in te zetten voor dat koninkrijk wat gaat komen. En buiten dat, heren, het is zo belangrijk dat we rechtvaardig worden voor u, heren. Want anders worden we ook niet opgewekt in de opstanding van de rechtvaardigen. Ook vanmorgen komt dat woord weer zo scherp in twee delen te leggen van de gemeente. De een die het allemaal kan beamen. De een die in zijn hart kan zeggen, de Heere is mijn God. Jezus Christus is mijn zaligmaker. En de ander zit maar te tobben met zichzelf en op zichzelf te kijken. Hoe het allemaal mogelijk moet worden om zover te komen. In eigen werkzaamheid, want we doen er graag zelf nog een schepje bij. Maar Heere, het moet toch alleen uw werk wezen. Wij hoeven daar niks voor te doen. Wij hoeven alleen uw liefde te hebben, u te volgen in het leven. En de rest is betaald. En geef dat in het hart dat dat mag gaan leven. En Heere, zo mocht dat ook afgelopen dagen met de jeugd wezen. Dat ze in achterkerken bezig mochten wezen met het onderwerp vreugde. En Heere, wat voor vreugde kan u in een mensenleven geven als u werkelijk overkomt? En er zijn vele manieren van vreugde, dat weten we. En naar het vlees, Heere, is het allemaal nooit vreugde, want naar het vlees zijn we ook niet beter dan de mensen uit de wereld. En dat kan allemaal hetzelfde overkomen. Maar de vreugde, Heere, in u, dat is zo onbeschrijfelijk. Dat kunnen we nog ineens aan elkaar vertellen. Dat kunnen we niet aan elkaar geven. Maar dat moeten we wel ervaren. En geef zo bij de jeugd, Heere, daar toch die zoektocht. Dat ze dat werkelijk mogen gaan ervaren. En dat de Heere Jezus in hun harten mag gaan spreken. Want de jeugd is toch ook weer de opvolging van de gemeente in allerlei dingen. De jeugd, Heere, is toch het onderste laag van de gemeente. Wat opgevoed moet worden in dat woord. En waarin uw gemeente weer voort kan gaan. We beseffen dat veel te weinig. Maar we willen toch u danken dat dat de afgelopen dagen toch fijne dagen geweest zijn. Dat er gesprekken mochten zijn. En dat de leiding daar ook weer voor gebruikt mocht worden. Dat ze daar de tijd voor mochten geven. Heere, wees ook zo nabij en geef ook die kracht van de Heilige Geest om dat werk voor te zetten. En Heere, zo mogen we ook denken aan de wezen op deze dag. En sinds een aantal maanden mogen we in de gemeente toch werkelijk een aantal wezens hebben mogen ervaren. Dat een paar kinderen werkelijk wees zijn geworden. En dat we ons maar een beetje in kunnen beelden dat als je zo jong bent en geen vader en geen moeder meer hebt. Heren, dat dat ook een wereld op zijn kop is. Want wie kende nou zonder zijn vader en wie kende zonder zijn moeder? Dat is ook zo onnatuurlijk. Maar als dat zo loopt in het leven en het overkomt ons, heren, wilt u ook deze twee kinderen toch de weg wijzen? De hand vasthouden, opdat ze hun hel bij u mogen gaan zoeken. En voor de mensen die daartoe over hun gesteld zijn, Heren, wilt u hun toch bedouwen met die liefde. Om die kinderen te begeleiden in alle trauma's en alles wat toch af en toe naar buiten komt. En Heren, het is mooi dat mensen dat kunnen en mogen doen. Want u zegt toch in uw woord ook, vergeet de herbergzaamheid niet. En dit is toch wel een punt. Heren, staan we klaar om onze deuren te openen voor de nood van de medemens. Want ook dat is gemeente. Heren, we vragen u om dominee Jonge Jan te gedenken. We weten niet hoe hij er aan toe is, maar het zal best pijnlijk wezen. En geef hem genezing, Heren, opdat hij toch het woord weer op mag pakken en dienaar van u mag zijn. In de letterlijke zin dat hij weer de preekstoel op mag. En dat hij de bediening weer mag gaan doen. Heere, geef zo ook vanmorgen in de prediking aandacht. Het is een onderwerp wat niet dagelijks langskomt. Het is iets, Heere, wat voor velen misschien wel helemaal nieuw is. En dan zeggen we, waar halen ze het vandaan? Zou dat werkelijk zo wezen, maar geef u toch die overtuiging in het hart, Heere, dat dat zo over mag komen. Dat we mogen uit gaan zien, Heere, hoe werkelijk nou uw wederkomst gaat voltrekken. Dat zal voor uw kinderen een grote dag wezen. Een grote dag waarin we kunnen juichen, zoals we dat net gezongen hebben. Maar Heere, als we daar nou nog niet bij horen, als we die overtuiging nog niet hebben dat we een kind van u zijn, dan hebben we toch hedenmorgen een groot probleem. En wilt u toch zeker naar zulke mensen overkomen met uw woord. En troosten en de genade schenken, Heere, opdat ze zich bekeren van de weg die ze niet horen te gaan om te leven. Heere, wees ons zo nabij, geef ons zo een goede dienst samen en schenk zo vrede in het hart bij een ieder die onder het woord zit en thuis luistert. Heere, dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. We gaan zingen. Psalm 72. Psalm 72 is het gebed van Salomo. En u weet, Salomo is een koning geweest. Die had een koninkrijk zonder oorlog. Vrede. En dus net als met zijn vader David is dat een psalm geworden met een dubbele betekenis. Het is de psalm geworden die eigenlijk profetisch vervuld wordt met het vrederijk. En dat maakt, en zijn komst. En dat maakt deze psalm uitermate geschikt om bij Openbaringen 20 te zingen. We zingen psalm 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen. Als de Heere wederkomt, zal die vrede op aarde dalen. Het vierde vers. Rechtvaardig volk zal welig groeien. Dus de rechtvaardigen zullen daar, Godskinderen zullen daar een grote plek in krijgen. En vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Alle machten die zich tegen de Heere gekeerd hebben, zullen afgebroken worden. En de vrede zal komen op deze wereld. Ik zou zo wat zeggen, halleluja. We gaan zingen. Ik ben net de collectes vergeten, dus die zal ik u nog even melden. U mag de heren dienen met de gaven door het werk van de kerkvordijnen die knie te steunen met de gift via de bank. En in collecte zakken bij de uitgang. De eerste collecte is voor de kerkvordij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Een preek uit 1861. Taalgebruik valt mee, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik heb er eigenlijk heel weinig aan veranderd. Maar wel mooi dat je daarin kan zien, ook met zulke predikers, dat dat door de eeuwen heen toch nog steeds zijn doorgang mag vinden, zijn vrucht mag dragen. Dan kun je er wel eens over verwonderen hoe trouw de Heer is. Waarom ik dan juist dit onderwerp heb gekozen, zegt Spurgeon. Omdat ik meen hiermee voor velen van nut te kunnen zijn. Omdat dit onderwerp geschikt is om de mens die de doodslaap van de zonde verkeert wakker te maken. En tot nadenken te brengen. De Puritijnen behandelden dergelijke onderwerpen wel degelijk. Neem een man als Stephen Carnock, die in zijn reden over de onveranderlijkheid van God, over het vergaan van de wereld, het duizend jaar rijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde sprak. En een man als Richard Baxter, die het eeuwige geluk van de medemens op het hart lag. En meer dan iemand anders, met uitzondering van Paulus, aan het behoud van veel zielen heeft gearbeid. Verkondigde eveneens deze leer van de schrik des Heren. Omdat men menig zondaar tot bekering zou komen en de Heere Jezus zonder schrik tegemoet kan zien, als hij zich helemaal aan hem heeft toegewijd. John Bunyan, die zo eenvoudig preekte dat een kind hem kon begrijpen, sprak van de komst van Christus en van de toekomende heerlijkheid. Hij predikte deze leer ter bemoediging van de gelovigen en tot waarschuwing van de goddelozen. Met deze grote mannen als voorbeeld durf ik aan dit onderwerp te bespreken, daar ik weet dat dit niet nutteloos of doelloos is. Het kan niet nutteloos zijn als God er zijn zegen aan verbindt. Daarom bid ik van hem dat hij mij kracht geeft om zijn eeuwige raad, die tot zijn eer is, de mensen tot nut en tot zegen voor te houden. De eerste tekst spreekt met betrekking tot het volk van God van drie voorrechten. De tweede tekst spreekt met betrekking tot de goddelozen, van die grote en verschrikkelijke dingen die spoedig in het oog zullen vallen. De eerste tekst van die drie grote voorrechten zegt: zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht meer. En ze zullen priesters van God en Christus zijn en ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Voordat ik tot de uitleg overga, geef ik de mening van twee theologen die naar mijn mening onhoudbaar is. Eerst die van Albert Barnes. Deze heb ik nauwkeurig geraadpleegd en hij zegt dat de eerste opstanding een opstanding van beginsel is. Namelijk een opstanding van geduld, met gedurfde moed, van heilige vrijmoedigheid en standvastigheid van de oude martelaren. Deze beginselen, zegt hij, zijn als het ware begraven en ze zullen gedurende het komende geestelijke rijk van Christus opstaan. Kunt u geloven dat dit de juiste uitleg is? Zou deze stelling met geen andere te weerleggen zijn? Vaak lezen wij de schrift zonder goed te begrijpen wat de bedoeling is. Wie echt de geest en de bedoeling van deze tekst heeft leren begrijpen, zal toestemmen dat een opstelling van beginselen of leerstellingen niet kan worden bedoeld. Broeders, u ziet toch in één oogopslag dat hier sprake is van de opstanding van mensen. Bovendien gaat het hier om de letterlijke zin van het woord. Er staat: ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. En, maar de overige van de doden werden niet wederlevend. Wordt hier gedoeld op overige dode beginselen of leerstellingen? Nee, u kunt het in deze geest niet opvatten. Zonder twijfel, het betreft hier een letterlijke opstanding van de heiligen. De tweede uitleg van de tekst is even onhoudbaar. Ik had eens het ongeluk onder het gehoor te zijn van een van mijn beste vrienden die deze tekst behandelde. Onder zijn preek was ik niet op mijn gemak. Hij verklaarde de tekst zo. Zalig en heilig is hij die opnieuw geboren is. Die wedergeboren is en door de opstanding van Jezus, de Heer Jezus Christus, een opstanding had van dode werken. Jammer dat ik hem onder de preken niet kon wijzen op de onhoudbare van zijn bewering. Want zijn figuurlijke verklaring was niet in verband te brengen met wat er letterlijk staat. Dat de overige van de doden niet levend zou worden, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Inderdaad, als de eerste opstanding waarvan hier gesproken wordt een figuurlijke of een geestelijke of een zinnenbeeldig is, dan moet de opstanding van de doden verder in de tekst ook een geestelijke, een geheimzinnige en een zinnenbeeldige zijn. Maar niemand die dit leest kan hierin meegaan. Want als u een hoofdstuk uit de schrift leest, zult u niet zeggen, dit gedeelte is zinnenbeeldig. Het moet zo begrepen worden, terwijl een ander gedeelte uit dezelfde periscoop letterlijk moet worden genomen. Nee, geliefde, de Heilige Geest mengt geen zinnenbeelden en feiten door elkaar. Een zinnenbeeldig boek wijst meestal direct op de figuurlijke bedoeling aan. Wanneer iets dat letterlijk bedoeld wordt in een zinnetje vorm wordt aangetroffen, is het ook altijd aan datgene verbonden wat duidelijk genoeg en letterlijk beschreven is, zodat dat letterlijke niet zinnenbeeldig kan worden opgevat. Of de hele zin moet uit zijn verband gerukt en met geweld verkracht worden. Wie daarom ons tekstvers met een onbevangen oordeel leest, zal zien dat hier letterlijk gesproken wordt van twee opstandingen. De een is die van de geesten van de volmaakt rechtvaardigen. De ander is van de lichamen van de goddelozen. De een van die in Christus ontslapen zijn en met Christus zullen heersen. En de andere van hen die hun zonden leven en sterven en verloren gaan. De tekst noemt 3 voorrechten die wij na deze korte inleiding zullen ontwikkelen. De eerste tekst spreekt met betrekking tot het volk van God. Van 3 grote voorrechten. Het eerste voorrecht van de rechtvaardige is de eerste opstanding. Het tweede voorrecht van de rechtvaardige is de tweede dood geen macht meer over hen heeft. En de derde voorrecht van de rechtvaardige is dat zij met hem zullen heersen 1000 jaren. Het eerste voorrecht van de rechtvaardige is de eerste opstanding. De schrift is klaar en duidelijk genoeg. Waarschijnlijk hebt u tot nu toe gemeend dat alle mensen op hetzelfde ogenblik zullen opstaan. Dat al de graven in 1 punt van de tijd zullen geopend worden. De bezuin zal slaan en ieder die in de graven is, zal uitgaan. Dit is niet de getuigenis van het woord van God. Gods woord zegt dat zij die in Christus zijn ontslapen, eerst zullen opstaan. Ik weet weinig van toekomstige verborgenheden, maar dit weet ik, dat er 2 opstandingen zijn. De een is van de volmaakte rechtvaardige en de ander van de goddeloze. En dit weet ik, God heeft een tijd bepaald waarop de rechtvaardigen zullen opstaan tot heerlijkheid. Terwijl een tijd daarna de goddelozen zullen opstaan tot de opstanding van het oordeel. Neem uw Bijbel en volg met aandacht de apostel in 1 Korinthe 15, vers 20 tot 25. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want daar de dood door 1 mens is, zo is ook de opstanding van de doden door 1 mens. Want zoals zij alle in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar in ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. En van de tijd na deze toekomst, zegt de apostel, daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, want wat hij teniet gedaan hebben. Alle heerschappij en alle macht en alle kracht. Want hij moet als koning heersen. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Hier wordt dus gesproken van hen die van Christus zijn en van hen allen. Men kan aan deze tekst niet ontdekken dat de goddelozen ook eenmaal zullen opstaan. Indien we niet wisten dat ook zij eenmaal alle levend gemaakt zullen worden. Dat is hun lichaam terug zullen krijgen. Oppervlakkig schijnt de tekst om deze reden niet zo begrijpelijk. Het is mij genoeg te zeggen dat hier in het bijzonder en uitsluitend gesproken wordt van de opstanding van hen die in Christus zijn. Want in 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 17 wordt gezegd en is duidelijk, daar staat: doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijn van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zodat als al de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, zo zal ook God hen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de toekomst van de Heere, niet zullen voorgaan aan hen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep en met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna, wij die levend overgebleven zijn, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Hier wordt dus niet gesproken van de opstanding van de goddelozen. Maar er staat dat die in Christus gestorven zijn, eerst zullen opstaan. De apostel spreekt dus van een eerste opstanding. Opdat wij weten dat op de eerste opstanding de tweede volgt, en dat de goddelozen zowel als de rechtvaardigen zullen opstaan, kunnen wij de gevolgstrekking maken dat zij die in de zonde gestorven zijn, in de tweede opstanding zullen opstaan. Nadat de tijdruimte tussen de twee opstandingen ten einde zal zijn. Bekijk nu Filippenzen 3, vers 8 en 10 en 11 en vergelijk deze teksten met bovengenoemde teksten. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, omdat ik Christus mag gewinnen, omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. En of ik enigszins, hoe dan ook, mag komen tot de wederopstanding van de doden. Er staat niet opstanding in het Grieks anastasius, maar tussen uitopstanding, Grieks exanastasius. Wat bedoelt de apostel? Elke orthodoxe christen gelooft dat ieder zal opstaan. De hele christelijke kerk is de leer van de algemene opstanding toegedaan. Welke opstanding bedoelt Paulus als hij zegt of ik hoe dan ook daartoe mag komen? Niet de algemene opstanding. Hij moet doelen op die heerlijke opstanding waarvan alleen zij deel zullen hebben die de Heere Jezus Christus gekend hebben. En ook alleen de kracht van zijn opstanding en zijn dood gelijkvormig geworden zijn. Deze tekst is niet behoorlijk uit te leggen zonder toe te stemmen dat de eerste opstanding van de rechtvaardigen aan die van de goddelozen vooraf gaat. Sla Lucas 20 eens op, vers 35. Wat zegt Jezus in antwoord op de bedenking van de Sadduceeën toen ze hem vroegen over een die door het overlijden van de echtgenoot 7 mannen heeft gehad? In de opstanding van welk van de 7 mannen die zij heeft gehad, zal zij de vrouw zijn? En hij zei, maar die waardig geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven worden, want zij kunnen niet meer sterven. Want ze zijn de engelen gelijk en ze zijn kinderen van God, omdat ze kinderen van de opstanding zijn. Zo wordt dan een noodzakelijk waardig zijn vereist om aan die opstanding deel te kunnen hebben. Zo heeft hij dan over de kinderen van de opstanding die alleen aan de opstanding deel hebben. Ik twijfel niet dat ieder zal opstaan. In die zin zou ieder een kind van de opstanding zijn. In die zin zou er voor de opstanding geen het waardig zijn worden geëist. Toch moet daar een opstanding zijn waartoe een waardig zijn volstrekt nodig is. Een opstanding als stelling en uitsluitend voorrecht. Een opstanding die als de Christen het waard is, hem zal onderscheiden en vereren met de titel van een kind van de opstanding. Ik meen dat hierover geen twijfel kan bestaan. Ik lees in Lucas 14, vers 13, wanneer u een maaltijd zal houden, zo nodig armen, verminkte, kreupelen, blinden, en u zal zalig zijn omdat zij niet hebben om te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Ik beweer niet dat deze tekst genoeg is om te bewijzen dat er een eerste opstanding van de rechtvaardigen is. Maar als de apostel niet doorgedrongen was van hetzelfde gedachte, had hij evengoed kunnen zeggen, het zal u vergolden worden in de algemene opstanding. De tijd van de vergelding is dus de eerste opstanding van de rechtvaardigen. Omdat hij ervan spreekt als van een bijzonder tijdvak. Indien er maar één opstanding is, had hij het niet hoeven zeggen in de opstanding van de rechtvaardigen. En als beide, zowel rechtvaardigen als goddelozen, op hetzelfde tijdstip zullen opstaan. De woorden van de rechtvaardigen zijn in de tekst overbodig wanneer de tijd waarop de rechtvaardigen zullen opstaan niet duidelijk onderscheiden is van die waarop de goddelozen zullen opstaan. Ik zal niet zeggen dat deze aangevoerde bewijsplaatsen het meest duidelijk zijn om mijn bewering te staven, maar zowel deze en meerdere andere bewijsplaatsen waarvan de tijd mij ontbreekt die aan te halen, bevestigen op grond van Gods woord de leer van beide opstandingen. Nog één bewijsplaats zal ik in het midden brengen, die bijzonder duidelijk is. Johannes 6, vers 39, 40, 44, 54, daar zegt de Heer Jezus, en dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen zal, maar dat zal ik opwekken op de uiterste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, het eeuwige leven heeft. En ik zal hem opwekken op de uiterste dag. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem opwekken op de uiterste dag. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken op de uiterste dag. Zo spreekt de Heer Jezus 4 keer achter elkaar over de zijne en belooft tot 4 maal toe een opstanding. Deze beloften moeten toch onderscheiden en uitnemend zijn. Ik wil er blijdschap en heerlijkheid voor het volk van God zijn. En ik zeg nogmaals dat alle mensen zullen opstaan. En toch wordt hier een bijzonder voorrecht voor Gods uitverkoren volk gesproken. Voorzeker geliefde, dit is een tweeërlei opstanding. Bovendien lees ik in Hebreeën 12, waar de apostel spreekt over de beproevingen van de gelovigen en hun volharding, dat zij, de gelovigen, de aangeboden verlossing niet hebben aangenomen, omdat ze een betere opstanding zouden ontvangen. Dat betere ligt niet in de vruchten van de opstanding, maar in de opstanding zelf. Hoe zou het een betere opstanding kunnen zijn, als daar geen verschil bestaat tussen de opstanding van de rechtvaardigen en de opstanding van de zondaars? De ene opstanding is een opstanding vol heerlijkheid en luister, en de andere vol donkerheid en verschrikking. Er is merkbaar verschil tussen beiden. Een verschil zoals dit in het begin van de wereld was en tot aan het einde zal zijn. De Heer heeft een onderscheid gemaakt tussen hen die hem vrezen en hen die hem niet vrezen. Ik besef ten volle dat ik de tekst niet zo duidelijk kan uitleggen aan een haarkloverij van deze en gene tegenpartij te ontkomen. Maar ik preek liever voor mijn gemeente dan dat ik zou twisten met mijn tegenpartijders. Ik hoop dat u dit uitermate belangrijke onderwerp nog eens goed zal wikken en wegen. Indien het woord van God u niet leert dat de in Christus ontslapenen eerst zullen opstaan, geloof mij dan niet. Wanneer u voor uzelf uit het woord van God niet kan ontdekken dat dit, ik u verkondig, de waarheid is, en wanneer de Heilige Geest u niet de ogen opent om het even klaar en duidelijk te zien als ik, lees en herhaal de tekst dan en zie of u die beter en duidelijker kan verklaren dan ik voor u getracht heb te doen. Het tweede voorrecht voor de rechtvaardige is dat de tweede dood geen macht over hen heeft. Ook hier wordt van de dood gesproken in de letterlijke zin van het woord en niet minder letterlijk van zijn geestelijke macht. Want er is een geestelijke dood, zowel als een vleeselijke dood. Die tweede, die geestelijke dood die over de goddeloze komt, komt niet over de rechtvaardige, omdat deze geen macht over hen heeft. Geliefde, wat een grote voorrechten zijn er toch verbonden aan de eerste opstanding die Christus zijn volk heeft toegezegd. Het is nog niet geopenbaard dat wij zullen zijn zullen, maar dit weten wij, dat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Kinderen van God, ik denk dat de heerlijkheid van de opstanding eerder bestaat uit de heerlijkheid die in ons zal worden geopenbaard, dan in de heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaard. Wij kunnen slechts gissen over de heerlijkheid van de gestalte waarmee wij zullen opstaan, en over het geluk waarin wij in tegenstelling tot de goddelozen zullen delen, omdat wij slechts de toekomstige zaken voor een deel kennen. Maar dit weten wij op de grond van Gods woord, het welke ons niet bedriegt, dat de tweede dood, die de veroordeling tot de buitenste duisternis inhoudt, geen macht zal hebben over hen die deel hebben aan de eerste opstanding. Hoe zou de verdoemenis macht over ons hebben? Ze heeft alleen macht over goddelozen en zondaren, maar niet over rechtvaardigen. Zeker, ze hebben de rechtvaardigen evenzo gezondigd als alle anderen, en waren ook zij eens kinderen waarop de toorn van God rustte. Maar hun schuld is verzoend. Hun zonden zijn vergeven en gedragen door het lam dat geslacht is. De Heer Jezus, die in de plaats stond, onze borg en middelaar en de eeuwige Zoon van God, die voor hem bij de Vader tussentreden. Hij heeft hun zonden voor eeuwig weggedaan en hij heeft hen bekleed met zijn gerechtigheid. Hij heeft hen gewassen in zijn bloed en gereinigd en geheiligd. Hoe zou de toorn van God op hen kunnen rusten? Zij die de Christus Jezus niet meer schuldig zijn en bovendien door zijn verdiensten als middelaar met zijn gerechtigheid zijn bekleed. De toorn van God kan nooit meer rusten op hen. Door het bloed van Christus zijn zij gewassen. Want aan het goede recht van God is geheel voldaan. De vlammen van de hel beginnen niets tegen hen. Tegen hen die door hen kunnen juichen. Heere Jezus, in uw wonden is losgeld voor mijn ziel gevonden. De dood, de hel en haar machten zijn niet in staat iets te doen. Want ze hebben vrede met God gevonden. In en door het kruisbloed van Christus. En daar zal een tweede dood zijn, maar hij zal over ons, indien wij in Christus zijn, geen macht hebben. Begrijpt u de trefzekerheid van deze mooie voorstelling? Al gingen we ook midden door de vlammen van de hel, ze zouden evenmin macht over ons hebben als over de drie jonge mensen die door de machtige Nebukadnezar en zijn Babylonische Rijk in de gloeiend hete oven werden geworpen en daar ongedeerd weer uitkwamen. Span uw boog, o dood, om ons te treffen. Laat de hel en alle vijanden samen hun macht over tegen ons beproeven.